We gaan naar Malaga. Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij, zoals altijd, zit David Avakian aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
We gaan naar Malaga, we gaan naar Malaga.
Jongen. Dat is de normaalste zaak van de wereld. Vorig jaar ook, toch?
Ja, zeker. Volgens mij zijn we nu 3 keer doorgegaan naar de Final 8, zoals het al heel goed in het Spaans heet.
Ja, dat heb jij allemaal mogen bekijken en begeleiden van dichtbij.
Zeker, ik heb er een weekje split op zitten. En dat is mij zeer goed bevallen, moet ik zeggen. Wat een mooie stad. Prachtig. Ik was nog nooit in Kroatië geweest, dus dat vond ik al heel erg leuk om na te reizen eigenlijk, het Davis Cup team. Het was natuurlijk spannend waar gaan ze spelen, maar in Split en 30 graden overdag, niks voor jou, veel te heet. Maar in de Griep Arena was het ijskoud, de airco stond daar aan en ja, er was geen vulling wat betreft 37 graden toeschouwers, want het was praktisch leeg. Dus het was eigenlijk ijskoud in die arena en dat vond Botik ook zelfs tijdens het spelen, had hij soms gewoon, shivers, zeg maar, dat hij het koud had.
We gaan van buiten naar binnen werken dan. Split is inderdaad een prachtige stad. Prachtige Romeinse restanten ook nog over die zichtbaar zijn in de stad. In de oude stad, waar jij geloof ik ook zat met je hotel. Dus je hebt echt ook een beetje cultuur kunnen snuiven, toch?
Ik heb zeker cultuur kunnen snuiven. Maar ook het toerisme kunnen opsnuiven, zeg maar. Want ik zat echt, ja, randje Old Town.
Ja.
Prachtig. Een paar minuten lopen van de zee. Die behoorlijk stonk, moet ik zeggen, naar de vis. Maar verder, heerlijk eten, lekker weer. Ja, ik heb er echt van genoten. En zo aan te vliegen, 2 uurtjes.
En dat vliegen, dat deed je niet alleen?
Nee, zeker niet. Op de heenweg was vroeg, dinsdagochtend vroeg, 6 uur, zat ik met het directieteam van de KNTB in het vliegtuig. Maar op de terugweg had ik zoiets van, nou, als dit easyjetje naar beneden dondert, ja, dan is het Nederlands tennis in 1 keer opgedoekt. Want ik zat met alle spelers, ik zat met al het begeleidingsteam eromheen, de directie van de KNTB, de data-analisten, de fysio, iedereen, de filmer, Jan Willem, mezelf natuurlijk.
Ja, alle belangrijke. De tennistafel. Ja.
De tennistafel. En ja, als die naar beneden was gekomen, dan dacht ik, was jij de designated survivor geweest?
Ja, toen had ik in de toekomst het Nederlands tennis moeten vertegenwoordigen in mijn UPI.
Einde verhaal dus. Ja. Maar goed, we zijn maandag teruggevlogen en we nemen nu op via Zoom. Het is dinsdagavond. Ja, drukke schema allebei. Van mijn reizen naar Split. Maar ook Tennis Magazine moest naar de drukker vandaag. Dus het was nog even stressen. En dankjewel voor je hulp. Via WhatsApp heb je nog heel veel nakijkwerk gedaan van mijn broddelwerk. Wat ik getypt heb zo snel vanaf het vliegtuig. Maar het is gelukt. Tennis Magazine is naar de drukker. Daar komt een heel groot verhaal in, natuurlijk over de Davis Cup. Maar nog veel meer. En die ligt over een dag of 10 bij iedereen op de deurmat. Maar we nemen dus even via Zoom op en dat kan wat vertraging opleveren wat betreft onze gesprekken.
Nou, dat zijn de luisteraars inmiddels gewend.
Dat jij traag van begrip bent.
Nou, jij.
Dat is de leeftijd, zeg maar dan. Hè? We hadden het over het vliegtuig trouwens en op de heenweg, daar begon de voorpret al. Ja, het was super grappig, want Jacco Elting, die was op de hoogte van een social media actie die Tellen Griekspoor had opgestart. Van, hey, ben je in een Split, ben je een Nederlander en je hebt nog geen kaartje, wil je ons aanmoedigen, stuur me een DM'tje en ik leg gratis kaartjes voor je neer bij de kassa. En Jacco Elting dacht, weet je wat we gaan doen? We gaan de stewardess aanspreken of ze dat door de microfoon kon rondtetteren door het vliegtuig. Dus er werd een heel netjes werd er een oproep gedaan, de hele easy jet van, hey, we gaan allemaal naar Split. Wilt u graag een kaartje hebben? Stuur een mailtje naar die. En er liggen kaartjes voor u klaar. En ja, prompt naast me die 2 dames, die stoten mij nog aan. Die hadden kennelijk door dat ik wel iets van tennis wist. Van, hey, is dit het juiste e-mailadres? We willen er wel heen. Dus toen hadden ze opeens 15 supporters extra. Kijk. Dan zou je zeggen, ja, 15 supporters is niks. Maar ja, als er maar 45 zijn in totaal, is het toch een aardige actie geweest. Maar ja, weet je, het is best wel een dure vlucht. Volgens mij, die studenten konden allemaal niet. Omdat, ja, die zijn allemaal druk met dingen in de steeg doen en zo. Dus ja, vakantieseizoen over. Laat aangekondigd waar het was. Dus weinig publieke interesse helaas.
Maar dat nam niet weg dat de Nederlandse spelers en het Nederlandse team, Team NL moet je geloof ik zeggen, ja, fantastisch hebben gepresteerd. Weer. Ze hebben de pool gewonnen met de USA, met Finland en met thuisland Kroatië. Je algemene indruk, wat is het algemene oordeel?
Wat het meest opvalt met Nederland en de rest van de teams, ja, is dat Nederland echt, echt een team is. Dat zag je bij het inslaan, bij alle activiteiten en zo. Het is echt een goede groep, zeg maar. En ze hebben heel veel lol. De sfeer is waanzinnig goed. Maar als er hard gewerkt moet worden, dan wordt er ook hard gewerkt, zeg maar. En ja, dat klikt gewoon. Ze hebben dan 2x2-1 gewonnen, 1x2-1 verloren. En iedereen heeft, zeg maar, aandeel gehad in een winstpartij, zeg maar. Of het is het dubbelspel wat belangrijk was, of de twee singelaars hebben toen gewonnen, weet je. En ja, het is echt een team effort. En dat maakt de kracht ook, zeg maar. In de breedte dat het zo sterk is. We hebben twee singelaars die eigenlijk niet echt voor elkaar onder hoeven te doen. Als Botik wat langer fit is, waardoor hij zijn spel wat meer op kan krikken door een goede reeks te maken. Ja, dan is hij natuurlijk eigenlijk net zo goed als Tellen. Ja, en dan hebben we een sterk, gevaarlijk dubbel achter de hand. Dus om elke keer twee puntjes te sprokkelen om door te gaan. Ja, dat zou straks in Malaga vanaf de kwartfinale wellicht ook wel gewoon kunnen.
Ja, als we even inzoomen op die wedstrijden dan individueel. Het begon tegen Finland. Dat werd een beetje neergezet als een must-win wedstrijd. Voorkomen terecht natuurlijk, als je kijkt naar ons team en dat van de Finnen. Ja, dat begon met Botik. Die speelde tegen Otto Virtanen. Een speler die altijd wel in het schema ziet staan. Maar ik denk dat er heel weinig mensen zijn die hem ook echt eerder hadden zien spelen. Maar dat was een goede speler.
Ja, die speelde echt hartstikke goed. Die serveerde heel sterk. En vooral aan het net heel koelbloedig. Hij legde die volleys gewoon diep weg, alsof het echt niks was. Botik was wel zoekende. Ja, dat is zeg maar het ritme wat hij gewoon een beetje mist, hè, van een goed seizoen of een volledig seizoen draaien. Het is steeds opbouwen, zegt hij. Ik moet telkens opbouwen naar mijn niveau. En dan word ik weer teruggeworpen door blessureleed en dan moet ik weer opbouwen. Ja, daar baalt hij natuurlijk als een stekker van. En hij zegt ook, ik heb Sven ook nog niet kunnen laten zien wat ik kan, Sven Groeneveld. Dus hij kijkt al naar volgend jaar. En we zouden 3 potjes spelen, dat was van tevoren duidelijk. Het is heel belangrijk voor hem geweest en dat zie je ook gedurende de week. Maar hij begon inderdaad weifelend, misschien iets een beetje te passief en zo. En dan word je toch overklast voor de nummer 125 van de wereld die gewoon goed speelt. Dus Nederland meteen achter met 1-0. En dan moet Tellen de baan op met een 1-0 achterstand. Dat was ook nieuw voor hem. Want voorgaande jaren was Botik natuurlijk altijd de kopman. En ze beginnen met de nummers 2 tegen elkaar. Dus dan moest Tellen eigenlijk altijd als eerste. Dus meteen na het Wilhelmers moest Botik de baan op. Dat was ook even wennen.
Je had natuurlijk in Groningen al dat Tellen de kopman was. Toen was Tim van Rijthoven die de eerste wedstrijd speelde.
Ja, maar die won.
Die won, ja. Dus dat was het verschil. Ja,
precies. Nu moest hij met een 1-0 achterstand. Maar ja, Tellen was vlijmscherp de hele week. En ook tegen Emil Ruusuvuori.
Nee. Ruusuvuori. Je maakt het jezelf veel te moeilijk.
Precies. Ja, de gevaarlijke speler. Eerst set tiebreak, echt een hard hitter. Hij had nog set points tegen en een beetje een passing van Tellen wat meer frame was dan snaren. Weet je, mazzelig er langs. Ja. Ja, dan pakt hij eerst set tiebreak en dan, ja, dat gaf hij zelf ook toe. En daarna 6-3, dat was sterk, 1-1. En ja, en dan die dubbel. Die jongens moesten het doen en die deden het.
En dat was tegen Helio Vara en een vrij onbekende speler, maar die wel kon spelen.
Nou, zeker. Vooral heel goed serveren. Ja. Ze serveerden allemaal supersterk. En die Helio Vara, die had de mix gewonnen op de US Open. Ja. Dus die kwam zeg maar in vorm naar Split toe. En die Patrick Niklas Salminen, moet ik het goed uitspreken, dat is de dubbelpartner van Bart Stevens. Dus niet een geheel onbekende. Maar die bezweek uiteindelijk in die derde set. En dat zei Matwee heel goed de afloop van, ja, hij staat niet voor niks wat lager op de ranking dan wij. Dus hij speelt fantastisch goed, maar er komt een moment dat hij een steekje laat vallen. Ja, en dat kwam. En toen stoomde het goede dubbelkoppel natuurlijk, Koolhof Middelkoop. Door naar de winst. En 2-1 must-win zegen tegen Finland. Dat gebeurde ook.
En dan moet je wachten. Want dan moeten die andere twee landen tegen elkaar spelen. De USA en Kroatië. Dan kan je achterover leunen. Uiteraard trainen. Hoe ziet zo'n dag eruit voor het Nederlands team?
Nou, er wordt gewoon best hard getraind. Een paar keer per dag. Dus ze willen echt een ritme aanhouden. Gewoon meteen 's ochtends trainen. 'S middags trainen. Ja, en dan de wedstrijden kijken. Vanaf 3 uur zijn die. Dat werd nog best wel laat. En uiteindelijk won Amerika dat in het beslissende dubbelspel. En ja, hoe later dat werd, hoe fijner dat was natuurlijk voor Nederland. Omdat de dag daarna speelde Nederland tegen de VS.
Was de VS moe of zijn ze gewoon even niet erbij? Of wat was de deal, zeg maar, met die Amerikanen?
Ja, ik had de indruk dat ze waren er wel, maar een beetje ongeïnteresseerd. Van tevoren werd al duidelijk van, ja, Tiafoe is er wel, maar hij wil eigenlijk liever op het strand liggen.
Bij die rotte vis.
Ja, precies, dat hij de baan op moest. Mackenzie McDonald speelde de eerste dag trouwens, single. Tommy Paul die kreeg rust. En die maakte zeg maar zijn debuut dit jaar dan tegen Botik. En Botik, ja, die had zijn eigen wedstrijd teruggekeken tegen Finland. En hij vond zich te veel in zichzelf gekeerd. En had zoiets van, ik moet meer openstaan. En hij speelde een van de beste wedstrijden van het jaar voor hem. En toen grapte hij zelf naar Appelen van, ja, zoveel wedstrijden heb ik niet gespeeld, dus dat was niet zo moeilijk. Hij vond misschien zelfs wel die halve finale München tegen Frits, die was heel goed. En misschien ook wel die finale tegen Rune, die hij pijnlijk verloor.
Ja.
Een van zijn beste wedstrijden. Maar hij tikt Tommy Pol eraf, 7-6, 6-2. 5-2 voor mocht Bodek het uitserveren. Maar dat werd nog even shaky. Een paar dubbele fouten, een paar goede puntjes van Pol en zo. En pas op het vijfde matchpoint was het raak. En dan had Bodek eigenlijk een hele goede verklaring voor. Hij zei, ja, ik dacht bij mezelf, jeetje, wat is dat lang geleden dat ik voor een wedstrijd mocht serveren. En dat was die finale tegen Rune in München. Was ook 5-2.
Ja.
En die verloor hij nog heel pijnlijk. Dus dat spookte toch nog door zijn hoofd.
Tennissers vergeten dat nooit. Hè? Die weten altijd precies terug te halen in detail wat, wanneer. Nu was het in dit geval wel een memorabel moment natuurlijk. Het was een finale van een ATP-toernooi. Dat weten we, dat het bij Botek nogal een impact heeft gemaakt. Het verlies van die wedstrijd.
Ja.
Om het zachtjes uit te drukken. Maar hopelijk heeft hij dan nu met die vloek en met die demonen afgerekend.
Ik wil nog even terug naar die Tommy Pol-wedstrijd. Voorafgaand aan die wedstrijd heeft hij met Tellen gesproken. Over zijn spel, over zijn houding, et cetera. En wat ik zei, hij moest zich wat meer openstellen voor coaching. Maar ook voor steun van het publiek. En toen zag hij pas hoe weinig mensen er eigenlijk op de tribune zaten. Dat had hij helemaal niet door, de eerste wedstrijd. Hij was zo in zichzelf gekeerd. En ze werd zeg maar naar de slagbank geleid als een Max Schaapje, bij wijze van spreken. En nu stond hij open. En toen beseft hij van, jeetje, wat is eigenlijk, zijn er eigenlijk weinig mensen.
Waar maak ik me druk?
Had hij toen pas door. Ja, precies. Toen had hij toen pas door. Dat vond ik wel heel erg opvallend. En hij zegt, ik straal niet altijd uit dat ik geniet, maar ik geniet echt wel. En ook in die wedstrijd tegen Tommy Pol, hij zegt, ja, ik genoot gewoon van mezelf. Dat ik hier stond, dat ik aan het tennissen was, dat ik goed aan het spelen was en dat het 6-6 was, dat het spannend werd. Dat kon hij echt omarmen. Nou ja, dan heb je echt een stap gemaakt als je ziet waar je dan vandaan komt tegen die Viertanen en dan tegen Tommy Pol. Nou, echt waanzinnig.
En de details uit dat gesprek, weten we daar iets van? Met Tellen en met Botik?
Nou, dat Tellen tegen hem zegt van, het was niet zo slecht als je zelf denkt. En ja, Botik is perfectionistisch. Ja, dat wordt dan altijd op een positieve manier uitgelegd. Ik ben perfectionistisch, maar het kan soms wat negatief zijn, zeg maar. En voor zichzelf. En dat het helemaal niet zo slecht was. En dat hij wel gewoon aanvallend moet proberen te spelen. Weet je, gaat de punten halen op spannende momenten. Nou, dat deed hij zeker in de tiebreak tegen Tommy Pol. Hij ging echt de punten halen bij het net. Dat was echt een metamorfose eigenlijk.
En aanvallende returns, returnwinners ook af en toe. Dus het was inderdaad weer de Botik die we kennen van zijn beste dagen. Ja, en dan?
Ja, daar kunnen we ook wel een boek over schrijven. Over die wedstrijd van Tellen tegen Tiafoe.
Ja.
Nou ja, zoals de hele week Tellen vlijmscherp vanaf het begin. Wint die set. Moet die tweede set eigenlijk ook winnen. Doet het niet, verliest hij in een tiebreak. Ja, derde set staat hij volgens mij ook een break voor. Wordt het ook een tiebreak. Ja, en dan gebeurt er iets. Dat ik allemaal appjes kreeg van, hey, wat is er aan de hand? We moesten het uitleggen aan de mensen, dus even snel. Halverwege de derde set krijgt Tiafoe een waarschuwing, omdat hij een bal het publiek in... Nou, ik wil zeggen bal het publiek insloeg, maar dat kan helemaal niet. Toen hij de bal in een lege tribune sloeg, krijg je gewoon een waarschuwing. Nou, niks aan de hand. En in de tiebreak 5-2 voor Tellen. Tellen serveert. Bal wordt uitgekold. Tiafoe heeft die return in het net geslagen. Maar ja, zo snel als het gaat, weet je. Eerste service, uit, bal in het net. Ja, Tellen challenge eigen service. Die wordt ingegeven op de lijn. En het punt direct aan Tellen. Tiafoe ging dat aanvechten samen met zijn captain bij de umpire. Omdat een dag daarvoor, precies dezelfde situatie, in het nadeel van Tiafoe, werd er een led gespeeld. Met dezelfde umpire. Dus daarom gingen ze die discussie aan. Maar ja, die discussie ga je niet winnen van die umpire. Die hield het voet bij stuk. Dus 5-2 werd 6-2. Waarop Tiafoe even flipte en zijn racket aan Duzelementen sloeg. Had al een waarschuwing. Dat betekent een penalty point. Op matchpoint, dat betekent finito. En Tellen wist het al. Dus op het moment dat Tiafoe stond te hakken met zijn racket, wist Tellen al,
binnen.
Kan naar het netje lopen. Hij is binnen. En achteraf hebben de Amerikanen zijn ook naar Tellen toe gegaan en zeggen, ja, je hebt gelijk. De umpire deed het volgens de regels. Maar ja, onze stress zat erin dat hij het gisteren anders deed dan vandaag. Maar goed, de buiten was binnen. Hè, twee enkelspelen gewonnen. En ja, we verslaan gewoon de VS. Hoe dan ook. En het grappige was, dat vertelde Tellen, dat hij daarna onder de douche stond met Botik. Dat ze elkaar aankeken van, jeetje. Nou, ander woord. Maar ik zal jeetje gebruiken. We rollen gewoon voor het tweede jaar op rij Amerika op. Want vorig jaar in Glasgow wonnen ze ook.
Ja, ja, zeker.
En we moeten niet vergeten hoe groot het land is, Amerika. Met al die tennissers. al dat geld van de US Open en de UCA met al die poen en al die faciliteiten. En dan is de nummer 11 en de nummer 13 van de wereld. En dan hebben we Tellen en Botik. Dag, we staan gewoon 2-0 voor tegen jullie.
Mini-grootmacht aan het worden in die Davis Cup. Want in feite, je wist het nog niet zeker op dat moment dat je door bent naar Malaga. Maar de kans was al natuurlijk enorm. Er moest wel heel veel gek gaan verlopen, wilde het niet meer lukken. En uiteindelijk, voordat de laatste wedstrijd gespeeld kon worden tegen Kroatië op zondag, was het inderdaad bekend en duidelijk dat Nederland hoe dan ook door is. Dus dat was eigenlijk voor spek en bonen, die laatste.
Ja, absoluut. Want het werd uiteindelijk 2-1 tegen Amerika. Omdat, ja, een topdubbel, hè. Kolhoff Middelkoop tegen Krajcik Ram. En die Krajcik speelde in die derde set echt fantastisch tennis. Dus die ging verloren. Dus was 2-1. Was 3-0, dan was het bijna echt zeker geweest. Dus dat was nog even afwachten. En omdat Finland dan op vrijdag van Kroatië won, ja, was het bekend. Nederland was hoe dan ook eerste in de pool. En dat was tijdens het eten. En het gaat om heel veel geld. Zowel voor de spelers als voor de tennisbond. Echt in de tonnen, of je de kwartfinale haalt of niet. Dus het was een belangrijk potje, zeg maar. En tijdens het eten kregen de spelers, ja, die volgden dat op een livestream. En het nieuws van, we zijn door. Hoe dan ook, wat er gebeurt, wij zijn eerste. En dan moesten we nog, en daar hadden we nog een dag vrij. Op zaterdag, of we. Ja, een beetje raar, ja. Maar goed. Ik heb nooit vrij. De spelers hoefden niet een wedstrijd te spelen, maar vrij waren ze natuurlijk niet, want ze moesten wel trainen, hè, et cetera, en in het ritme blijven. Ja, maar die wedstrijd tegen Kroatië op de laatste dag op zondag, ja, pijnlijk voor Kroatië, want die kon toch niet meer door. Nederland was al eerste, ja, om des keizers baard en een beetje om de ranking, eventueel de punten daarvoor, maar dat was het. Maar goed, Nederland ging onderuit, 1-2, of 2-1, Kroatië. Dan is het toch, als het nergens meer om gaat, dan wil je wel. Maar volgens mij ga je daar niet in het rood of zo, weet je. Botik speelde veel minder weer als tegen Tommy Paul. Maar bleef vechten, bleef knokken. Hij speelde tegen Duje Ajdukovic. Nou, had hij er nooit van gezien. Had even op YouTube snel gekeken, een gravelpartijtje van hem. Maar we speelden op indoor hardcourt. En ja, die verloor de eerste set. Of Botik won de eerste set. Maar daarna ging die jongen op alles zo vol slaan als hij kon. Eerste, tweede service, voorhands. Nou, dat viel allemaal goed. Dus Botik moest wel even vechten en veel ballen slaan. En dat trok er nog uit, 7-5 derde. En dan Borna Gojo, de geblondeerde Kroaat, die heel goed deed op de US Open trouwens nog. Verloor van Djokovic in de vierde ronde, geloof ik. Tellen was een beetje op, volgens mij. Won de eerste set, verloor die tweede in tiebreak. Daarna liep het wel een beetje leeg, ook met zijn energielevel. Ja, het deed er nog wel van alles aan, maar Gojo heeft dan net de goede service op de juiste momenten, weet je, om niet het initiatief weg te geven of zo. Dus er was één breakje in die derde set klaar. En dan die dubbel match tiebreak. Nou ja, leuk voor Pavic en Ajdukovic dat ze die wonnen. Maar ja, eindigde Nederland toch een beetje in mineur dat ze dan die laatste wedstrijd verliezen. Want ze wilden echt, zeg maar, het momentum meenemen naar die finals toe. Van ja, 3 gewonnen partijen. We zijn niet voor niks nummer 1 in de pool. Dus dat was een beetje somber. Een beetje jammer. En ik sprak Paul Harris dan ook na afloop. En die zegt van ja, op een gegeven moment was het 10 uur. Zat ik nog steeds op het bankje. Ik had niks gegeten. Ik dacht van nou, het mag voor mij nu ook wel klaar zijn, weet je. Dus dan, ja, die energie, weet je, je bent op zo'n high bezig de hele tijd, die hoge spanning. En als het er nergens meer om gaat, dan snap ik dat het wel dropt.
Mm-hmm.
En dat je er een beetje klaar mee bent. Maar ja, al met al, natuurlijk zou je tekenen. Hè? Eerste worden in de pool, na 2 rondes.
Je hebt al een en ander natuurlijk gezegd over wat je gezien en gehoord hebt. Kan je nog iets melden over de tegenstanders? Hoe die over Nederland dachten, wat hun reacties waren?
Nou ja, ze zeggen allemaal, Nederland is gewoon echt een hecht team. Ja, ze roemen gewoon, inderdaad, ja, we hebben goede singelaars en een goed dubbel. En dat klopt ook wel, weet je. Niemand wil graag tegen ons spelen. Dat proeft hij ook, inderdaad. Maar iedereen had er ook wel over dat format. Ja, dat ze daar tegen zijn. Vooral omdat het sfeerloos is.
Ja.
Maar aan de andere kant, weet je, ze spelen nu 3 interlands in 1 week. En in het verleden bijvoorbeeld zou je dan 3 weken beschikbaar moeten zijn, zonder dat je weet naar welk werelddeel je moet vliegen en op welk ondergrond je speelt. Dat was ook niet ideaal. Dus we kunnen wel allemaal teruggrijpen van ja, toen was het geweldig. Beter dan nu. Maar toen wilden sommige spelers ook niet spelen, omdat het gewoon niet in hun schema paste. En nu weet je gewoon, die week is het. Het is op indoor hardcourt. En ik speel 3 dagen. Maar alleen, er zit geen hond op de tribune.
Nee.
Zeker niet als Finland-Nederland speelt.
Wat Wawrinka noemde ik net. Hewitt heeft ook weer uitgehaald naar hoe het om zeep is geholpen. Wat Davis Cup zo speciaal maakt, dat is nu eigenlijk een beetje kwijt. De andere kant, spelers krijgen veel meer betaald volgens mij dan voorheen in dit format.
Ja, vooral de Amerikanen kregen heel veel geld om te spelen. En ja, toch zag je dat die Tommy Paul en Tiafoe, volgens mij waren ze al in de Leven Cup weer bezig met hun hoofd. Dat ze dat veel gaver vinden. Want ja, dat is natuurlijk wel show en zo. En ze moeten weer terug naar Noord-Amerika. Wat is het? Canada?
Ja,
naar Vancouver, weet je. Dus dan komen we van de US Open naar Kroatië. Een paar dagen later weer terug naar Vancouver. Dat is natuurlijk ook geen pretje voor hun.
Met de tennissen, hè?
Ja, dat is part of the job, inderdaad. Maar nog meer grote landen uitgeschakeld, hè?
Spanje, dat in Malaga bij de Final 8 de gastheer zou zijn. Nou, ook eruit.
En Frankrijk eruit.
Ja.
Ja, dat was ooit zo'n grootmacht. Ja, maar goed, Spanje was zonder Alcaraz, hè? Zonder Carreño Busta, Bautista, die toppers speelden allemaal niet mee. Dus dat was wel minder. Maar ja, dan zou je zeggen, die hebben echt wel de druk om Malaga te halen. Maar goed, die zijn eruit. Frankrijk heel zuur in die laatste dubbelwedstrijd. Derde set tiebreak verliezen. Terwijl ze de eerste set vonden ze volgens mij 6-1 en dan 6-7, 6-7. Ja, dat is natuurlijk super pijnlijk. Ja. Wat ook nog opviel bij Groot-Brittannië, dat Andy Murray speelde op de dag dat zijn oma werd begraven. En dan gaf hij nog een emotioneel interview na afloop. Van sorry dat ik er niet bij kan zijn naar de familie. Nou, dat greep me best wel aan. Dat ik denk van, oh wauw.
Ja.
Dat is wel een heftige beslissing.
En wat ook nog het geval was bij Murray, was dat hij op de US Open zo teleurgesteld was in zichzelf. Zijn niveau ondermaats vond en had aangegeven, ik verdien het helemaal niet om straks te spelen. Anderen zijn veel beter in vorm dan ik op dit moment. Dus hij trok zichzelf een soort van terug uit die tie. Maar uiteindelijk heeft dan de organisatie of het team besloten van, hey, dat is onze, je bent er gewoon bij.
Ja, die hadden daar uiteindelijk wat te vieren. En ik zag Jack Draper dronken naast Murray in de auto zitten naar huis. Die moesten nog een paar uur samen in de auto. Die was liedjes aan het zingen. Dat was wel grappig.
Ja.
Dus die zijn door naar de laatste acht. Die kunnen we natuurlijk wel even noemen. Finland met Nederland door. Dus Finland speelt tegen Canada. Boven in het schema. En Tsjechië tegen Australië. En de winnaars daarvan die spelen dan in de halve finale tegen elkaar. Nederland treft Italië. Kunnen we het zo over hebben. En daarna eventueel Servië of Groot-Brittannië. Dus we zitten echt wel heel sterk in het knock-out schema.
Zeker. En Servië, als dat met Djokovic aantreedt, dan heb je natuurlijk een probleem. En Djokovic die speelde in die poolfase. Niet volledig, maar genoeg belangrijk punten binnengehaald om die kwalificatie af te dwingen. Won een single van Davidovic Fokina. Hij heeft eigenlijk al meer dan 10 jaar, geloof ik, geen single wedstrijd meer verloren in de Davis Cup. 2011 of zo, ja. Voor het laatste wedstrijd verloren. En die lijkt ook gewoon in Malaga straks aanwezig te zijn.
Daar lijkt het zeker op, want hij gaat niet naar Shanghai. Die laat hij schieten. En Parijs Masters 1000 speelt hij. Dan de ATP Finals voor het enkelspel. En dan de Davis Cup Finals, als het goed is, meteen daarna. We vroegen de Nederlandse spelers, want toen was de loting nog niet bekend. We wisten dat Italië of Servië zou worden. En toen zeiden, nou, wat heeft je voorkeur? En iedereen zei van, ja, Servië zonder Donvak, dat heeft onze voorkeur.
Ja, ja, ja.
Ja, want dan hou je Laszlo Djere over en Kecmanovic of zo. Ja, dat is even andere kaliber natuurlijk. En die dubbel is ook niet zo sterk. En ja, Djokovic kan niet zo goed dubbelen trouwens. In vergelijking met de dubbelaars. Hij verloor ook zo dubbel met Kasic. Maar het is Italië geworden. En of Sinner speelt, die heeft nog niet gespeeld in de Davis Cup Finals.
Hij was er niet bij en dat was in Italië weer een heel schandaal. Dat een schande is dat hij niet speelt. En Alcaraz kreeg natuurlijk ook allerlei kritiek daarvoor. Djokovic nam het nog mooi op voor Alcaraz trouwens. Hij zei, hij is ook geen superman. Als hij niet speelt, dan zal hij daar een goede reden voor hebben. Die heeft natuurlijk zelf ook in hetzelfde schuitje gezeten, dat hij niet altijd kon spelen.
Mm-hmm.
Maar dit lijkt nu wel weer zo'n jaar te zijn waarin Djokovic denkt van, oh, ook misschien kijkend naar de concurrentie. We kunnen hem nu wel eens weer gaan winnen, als ik meedoe. Dus ja. Dat is wel een interessante dimensie aan Malaga.
Wie bij Italië dan wel meespelen? De twee Lorenzo's, zoals ze worden genoemd. Musetti en Sonego. Bolelli, de dubbelaar. En Arnaldi, de jonge talent.
Fognini was niet opgeroepen, hè? Die was niet blij.
Klopt, ja. En zeker als de grote vriend is Bolelli natuurlijk.
Ja.
Ja, Fafasori was erbij. En ja, er gaan wel geluiden op, ja, als Sinner wel speelt in die finals. We gaan het zien. Datum is nog niet bekend. Dat wordt volgens mij eerste week oktober pas bekend. Iedereen hoopt op de woensdag. Dat je bijvoorbeeld woensdag, vrijdag speelt of zo. Dat het compact is, dat de Nederlanders kunnen komen. Dat ze misschien 2 wedstrijden kunnen volgen.
Mm-hmm.
En vorige keer was het dinsdag, vrijdag toen wij er waren, geloof ik. Of zo. Ja. Dus dat was, dat is altijd jammer. Het begint op dinsdag, dan meteen starten. Maar dat heeft Nederland niet in de hand.
Oké. Nou, dat was denk ik de Davis Cup. Of jij moet nog een soort afsluitende opmerking hebben. Nog dingen die zijn opgevallen in de stad, in de wandelgangen. Iets wat je kwijt moet?
Ja, maar dat kan ik niet vertellen, David.
Oh jee, ja. Ik vrees je er al voor.
Ik kan alleen even zeggen dat Tellen en Botik naar Astana gaan. Dat is hun volgende toernooi. Zhuhai, geloof ik, als ik het weer niet goed uitspreek in China. Dat, ja, daar slaan ze even over. Ze starten weer in Astana en dan door naar Shanghai.
Mm-hmm.
Dus dat is planmatig ook handiger met het reisschema. Anders ga je naar China, terug naar Kazachstan en dan weer naar China. Dus nu is het een tussenstop in Astana.
Oké.
Okay. Plus, vorig jaar was natuurlijk gedoe met de vakanties. Vlak voor die Davis Cup Finals in Malaga. Ze zeggen, ja, we moeten vakantie hebben. Want daarna is geen optie. Want dan zit je al zo dicht op het nieuwe seizoen dat je in je voorbereiding al bezig bent. Dus we moeten daarvoor gewoon een paar dagen weg. Nou, vorig jaar gingen ze naar Thailand en echt heel ver. En volgens mij hebben ze nu een beetje afgesproken, laten we wel een beetje meer in de buurt blijven.
Ja.
Om wel te ontspannen, maar in ieder geval ook goed voorbereid te zijn voor die finals, want ze willen er echt voor gaan.
Ja.
Ze zijn geen dark horse, ook niet favorieten, maar ze doen wel gewoon echt mee voor de prijzen.
Volkomen terecht. Ze laten het zien dat ze het kunnen. Misschien moeten ze gewoon een racket mee op vakantie.
Ja, ja, dat zei Tellen ook. En dan misschien 1-2 keer tennissen, weet je. Gewoon voor een goed gevoel. Dat is het idee.
Oké. Okay. Verder nog. Een spoedronde. De Laver Cup hebben we even genoemd. Dat gaat in Vancouver plaatsvinden. Nou, vorig jaar was ik daar ook bij. In Londen was het toen. Het grote afscheid van Roger Federer met de gehele Big Four. Nou ja, één groot feest. Onvergetelijk. Tranen, huilen, emotie. Een jaar verder. Het is in Vancouver. En die teams die zien er iets anders uit. Van de Big Four gaat Team Europe naar Monfils, Fies, Davidovic, Fokina, Hurkacz, Rublev en Ruud. Oké, goed team, maar niet te vergelijken.
Die gaan het voor ons doen, hè? Ons Europa, wauw.
Ja, die spelen dan tegen Fritz en Tiafoe en Paul. Die daar wel gemotiveerd zullen verschijnen, ongetwijfeld. Felix, Shelton en Cerundolo. Dat is een iets afgezwakte Laver Cup dit jaar.
Ja, daar is Canada mooi klaar mee.
Ja. Verder nog moet ik even genoemd hebben dat Krejcikova, mijn heldin, een titel heeft gewonnen in San Diego. En die heeft het mentaal wat moeilijk gehad de laatste tijd. En die wint nu de single en de dubbel. Dus ik ben helemaal blij daarmee.
Snap ik. Gefeliciteerd.
Dankjewel. Iemand die niet zo blij is Simona Halep.
Zo, dat kan je wel stellen. Ja, dat kwam voor haar toch wel onverwacht. 4 jaar schorsing, waarvan ze er 1 al op heeft zitten. En dat viel rauw op het dak. Ze wilde heel graag een uitspraak, want het werd maar uitgesteld. Ik weet even niet hoe het stofje heet, maar is het vlak voor of tijdens US Open?
Roxadustat heet
ja,
het.
Ja, precies.
Ja, vorig jaar.
Maar voor haar, zeg maar, positieve plas, 3 dagen ervoor was het nog negatief. Dus er is ze zegt vervuilde supplementen en het echt een minimaal dingetje. Ja, 4 jaar aan de broek.
Ja, het is een rapport geworden van 126 pagina's. Dat was ook de reden, zeggen ze, dat het zo lang duurde voordat er uitspraak was. En er zijn allerlei hele kwalijke dingen aan haar adres ook daarin opgenomen. Als dat ze van alles eraan heeft gedaan om het te verhullen. En dat er allerlei dingen in het werk zijn gesteld om niet gepakt te worden. En zij zegt daarvan dat het allemaal onzin is. Dat het een soort heksenjacht geworden is. En het zal uiteindelijk bij het CAS beslist worden. Wat eigenlijk velen al verwachten dat dat het eindstation zal zijn. Dat daar echt naar buiten zal komen wat de situatie is. En wie er gelijk heeft en of er daadwerkelijk dingen mis zijn gegaan daar procedureel. Of dat zij echt gewoon verkeerd bezig is geweest. Het is een opmerkelijke zaak, dat is duidelijk. Grote naam natuurlijk. Nummer 1, meervoudig Grand Slam kampioene. Pijnlijk dat dit gebeurt.
Maar ze gaat aanvechten. Ja, ze werd opgevangen door de Roemeense journalisten voor haar huis. En ik ging niet zo'n keer kijken wat ze allemaal zei of luisteren. Want ik ging alleen maar kijken van hoe woont ze? Het zag er mooi uit.
Ja, ongetwijfeld, ja.
Heel groot soort witte huis leek het wel, met een grote pilaren en zo. Prachtig. Maar ze woont gewoon in Roemenië, hè. Ze zegt, ik ben Roemeens. En iedereen was verbaasd dat ze niet in Monaco of whatever woont. Maar ze zegt, ik ben Roemeens, ik woon in Roemenië.
Ja. En jij bent Stefan en jij woont in Zandvoort.
Precies. Ja. Ik kan Max Verstappen nog een puntje zuigen. Met al zijn miljoenen. Nog nooit belasting betaald hier.
Nou, dat wil jij hier eventjes nog ook even gezegd hebben.
Droppen er ook nog even gewoon in. Alle markten thuis.
Dat heeft nog niemand gemeld, hè?
Dit nee, nieuwtje. Precies.
Nee. Oh, laten we maar stoppen dan.
Nee, ik heb nog meer.
Nee, dat kan niet, want we hebben geen tijd meer.
Ja, wel, de Zoom is bijna afgelopen. Ik zie het al aan je. Je edit oogjes gaan knipperen. Nee, we gaan een nieuwe opstarten. Ik wil dit nog kwijt.
Oh jee.
Nou, want ja, dit moeten we toch even benoemen. Demi Schuurs, onze dubbelspecialist uit Limburg, had zich gewoon gekwalificeerd voor het enkelspel, tot haar eigen grote verbazing, in een WTA 1000 toernooi. Nou, is dat niet geweldig?
Demi Schuurs in Guadalajara. WTA 1000 toernooi inderdaad. Dat is, ja.
Het is wel opmerkelijk. Nee, ze was ook helemaal stuk. Ze moest echt zeggen van, jeetje Mina, wat heb ik respect voor al die singelaars. Want het is toch even different cook, zeg maar. Een half baantje of een hele baan. Maar ze verloor in de eerste ronde van Martina Trevisan. De kleine Italiaanse was een maatje te groot. 6-2, 6-0.
Ja.
En wie er ook in actie kwam, Arantxa Rus. Die verloor alweer van Šašković, helaas, in de eerste ronde.
Goed, hardcore. Kan gebeuren.
Ja, kan gebeuren. Ja. Zeker. Dan nog iets anders opvallends. Dat wilde ik nog aan jou voorleggen. Jesper de Jong in de eerste ronde. Challenger toernooi in Saint-Tropez. Niet verkeerd, lijkt me. Maar lastige loting. Michael Moe. We kennen hem nog. Die John Isner eruit kegelde op de US Open in de tweede ronde. Met dat rare haar, zeg maar, omhoog. Ja. Ja, mag ik niks over zeggen, maar ik ben er toch wel stiekem jaloers op. Maar het ziet er raar uit. Op breakpoint. Michael Moe serveert. Jesper de Jong retourneert. Er valt een bal uit de broek van Michael Moe. Maar op dat moment slaat hij ook een dropshotje. Ja, en Jesper rent niet eens, want er valt een bal uit de broek van die man. Dus hij stopt met rennen. Van ja, maar de umpire zegt, nee. Het is gewoon een punt van Michael Moe, want je hebt die dropshot niet gehaald. Nou, dat is toch belachelijk. Iedereen weet, neem ik aan als je dit luistert, de eerste keer dat je bal uit je broek valt, is gewoon een led. Maar de umpire hield de voet bij stuk. En wat ik nog het kwalijkste vind, is dat die Michael Moe ook gewoon niks erover zegt. Van nee, het is gewoon, je ging die dropshot toch niet halen. Nou, toch belachelijk.
Geen mooi moment.
Nee, Jesper de Jong zegt nog van, ja, je slaat die dropshot heel ontspannen zo, hoppa, omdat die bal uit je broek valt, die andere bal. Weet je, van, nou, ik finish de punt gewoon zo, hoppatee, die rally. En Moe tikte het om dat punt, zeg maar, opnieuw te spelen. En die claimde dat gewoon. Nou, dat vind ik echt onsportiviteitsprijs. Gaat bijna nu al naar Michael Momo. Zijn we van de e-mail af? Krijgen we dit? Ga de volgende in de gaten houden.
De umpire die zag het. Die zag dat die bal viel en zijn call was, dat maakt niet uit. Ik kan me voorstellen dat hij misschien niet gezien heeft. Dat hij denkt van, ja, sorry, ik heb het niet gezien, niet waargenomen. Dus ik kan...
Nee, hij zegt gewoon, Jesper, je had er geen last van.
Ja, dat bestaat niet.
Dat kan toch niet? Uiteindelijk verloor hij de eerste set, won de tweede set. Helaas 6-4 derde verloren. Dus professioneel tennis, hè, waar we het over hebben. Een professionele umpire, neem ik aan, op die stoel. Ja, daar kan ik me wel kwaad te maken. Maar vooral hoe zo'n tegenstander dan reageert, daar kan ik me ook... Zo wil je toch niet je vak uitoefenen?
Nee.
Dit gaat de wereld over. Want wij hebben het er nu over, dus gaat het de wereld over. En dat blijft dan... Michael Moe, dit blijft aan je kleven. Elke keer als de tennistafel verschijnt... Ik hou je in de gaten, vriend.
Ja.
Je zit nu op mijn radar. Dus iedereen die tips heeft van onsportief gedrag... Stuur het naar ons, DM ons, @ de tennistafel... En wij gaan er wat aan doen. Nou, dat zat me nog even dwars. En vandaar dat we even een nieuwe Zoom moesten opstarten. Dus bedankt, nu ben ik het kwijt. Nu kunnen we rustig afsluiten, denk ik.
Nou, laten we maar doen dan. Dan kan de grote edit beginnen.
Ja, het knip- en plakwerk. En dan kan je mij misschien een beetje helpen.
Ja. Zorgen we ervoor dat je niet gecanceld wordt en zo.
Nee, daarom. En dan gaan we volgende week weer fris en fruitig daartegenaan.
Ik hoop het.
Nou, bij deze hebben we afgesproken. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.